Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 132 en daarvan het 11e en 12e vers. 132 vers 11 en 12. Des Heren uit het Evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we uit de lofzang van Maria, het derde vers. De lofzang van Maria, vers 3. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. In den beginne was het woord, en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit hem bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanavond willen wij onze catechismus weer openen bij zondag 6. Wij zijn dan nu toe aan vraag en antwoord 18. Zondag 6, vraag en antwoord 18. Maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Laten we eerst over de bediening van het woord des Heeren Gods zegen vragen. Heere, wij mogen ook vanavond ons weer stellen voor uw heilig aangezicht en tot u komen met dankzegging en gebed. Dankzegging voor het feit dat wij hier mogen zijn en dat we opnieuw in de gelegenheid zijn om te horen de dingen die tot onze vrede dienen, het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ja, wij mogen vanavond weer van hem horen, Heere, die gij gegeven hebt als tot een zaligmaker en tot een volkomen verlossing. En voor dat voorrecht, voor het evangelie van de Heere Jezus, mogen wij toch uw naam wel met dankzegging erkennen. Heere, er is geen rijkere boodschap in deze wereld. Er is geen boodschap denkbaar waar de zondaar meer belang bij heeft dan juist de boodschap die ons in de kerk mag worden voorgehouden. En dat we dat nog steeds in vrijheid mogen bezitten en dat we de gelegenheid nog mogen hebben om keer op keer ons te stellen onder de klank van het evangelie. Heere, het moet ons met verwondering en met dankbaarheid vervullen. En het zou ons inderdaad van zondag tot zondag, ja van dag tot dag, moeten brengen tot de eerbiedige erkentenis van uw goedheid en uw trouw. Heere, leer ons het voorrecht zien, het onverdiende voorrecht. Leer ons zien, o God, dat gij in deze al onderscheid maakt waar het niet is. Er zijn er zoveel in deze wereld die uw woord niet kennen en die uw woord niet bezitten en die er niet van weten of die er ook niet van willen weten. Die het beschouwen als iets wat voor hen van geen betekenis is en wat geen waarde bezit. Heren, en zolang we inderdaad leven voor het zichtbare en voor het grijpbare, zolang zullen we voor de dingen van uw woord en van uw dienst geen belangstelling hebben. Dat geldt niet alleen van mensen buiten de kerk, maar dat moet inderdaad gezegd worden, dat geldt ook van mensen binnen de kerk. Want, o God, we kunnen hier zijn of we kunnen ons elders bevinden op de dag des Heren. We kunnen in de kerk zitten en we kunnen aan het strand zijn. We kunnen onder de verkondiging van uw woord zitten of we kunnen ons bezighouden met de wereld en met de zonde en met de dienst der zonde. In wezen maakt het geen verschil, want van nature zijn we allemaal blind voor de waarheid van uw woord en doof en hebben we een gesloten hart. En daarom, o God, ook voor ons hier is het nodig, voor het eerst en bij vernieuwing, dat gij door uw Heilige Geest ingrijpt en dat gij een wonder van genade aan ons verricht. Alleen, al is er dan wat de grond van de zaak betreft geen verschil, gij maakt toch wel verschil, want wij mogen het horen. En wij mogen onderwezen worden in die dingen. En ons wordt het weer voorgehouden en gij betoont het ons weer dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft, terwijl er velen zijn die gij voortlaat gaan naar het goeddunken van hun eigen hart en die gij als het ware de vrije teugel geeft in het volgen van hun eigen dwaze keus. Heere, wij staan voortdurend nog onder de correctie van uw woord. Gij spreekt nog door uw woord en ook in ons geweten en gij geeft ons nog allerlei middelen waardoor wij bepaald worden bij de zonde en waardoor we bepaald worden bij uw genade. O, laat het ons inderdaad tot verwondering mogen brengen, Heere, dat gij nog dit onderscheid maakt. En wilt gij ons geven dat de middelen die u ons nog geeft, ons inderdaad ook bij u mogen brengen en aan u mogen verbinden, dat wij het mogen leren in ons leven hoe verloren wij zijn, maar dat we het ook mogen leren dat gij de middelaar Jezus Christus gegeven hebt om zondaren van het verderf te redden. Heren, wij vragen van u dat het evangelie dat dan vanavond tot ons mag komen, inderdaad ook vat op ons mag hebben en kracht mag doen in ons leven en dat het vruchtbaar gemaakt door uw Heilige Geest in ons leven vruchten voort mag brengen van geloof en bekering. Heere, wij bidden u dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij ons bekwamen wilt om uw woord op de rechte wijze te verkondigen, maar ook om het op de rechte wijze te beluisteren en te ontvangen, opdat we het niet alleen in de kerk horen, maar opdat we het mee mogen nemen naar ons huis en opdat het ook in deze week bij ons mag blijven, ja, opdat het ons werkzaamheden mag geven aan de troon van uw genade. Bijzonder nu het toch ook gaat om die enige zaligmaker die gij gegeven hebt en die we allen persoonlijk moeten kennen, zal het wel met ons zijn. Heren, wij smeken u om het werk van uw Heilige Geest. Hij zal Christus verheerlijken. Hij neemt het uit datgene wat van Christus is en datgene verkondigt hij. Hij is het en die de Heere Jezus Christus heerlijk maakt en dierbaar en noodzakelijk. Hij is het die een zondaar begeerte geeft naar de kennis van Christus en die een zondaar ook geloof schenkt in de Heere Jezus Christus. En het is vrucht van de bediening van uw Heilige Geest als een mens mag belijden onze Heere Jezus Christus. O Heere, wij smeken u, laat uw evangelie komen met kracht en met heerlijkheid. En wilt gij dit alles voor ons doen, uit vrije genade alleen. Heere, op andere gronden zou het niet eens kunnen. Niet om iets wat wij bezitten of wat wij hebben. Want wij hebben niets en we bezitten niets. Althans, wij bezitten niet zulke dingen en we hebben niet zulke dingen die u zouden kunnen behagen. Heere, in ons is schuld en ongerechtigheid. Wij hebben van onszelf voldoende materiaal aangedragen, op dat waardoor wij voor eeuwig zouden worden veroordeeld. Heere, de schuld is onze. En er zijn bewijzen voor onze schuld, doorslaggevende bewijzen. Het staat ook genoteerd in de registers die door u zelf worden bijgehouden, o rechter van hemel en aarde. Al die keren dat we overtreden hebben met gedachten, woorden en werken. En onomstotelijk wordt het bewijs geleverd van onze schuld. En daarom we zijn het waardig om voor altijd veroordeeld te worden. En vanwege uw oordeel ook buitengesloten, buiten uw gemeenschap en uw gunst. Maar o genadige God, wil nog ontfermen, uzelf ontfermen over ons. En wil om het volbrachte werk van de Heere Jezus en om zijn genoegdoening ons nog al onze zonden vergeven en ons nog genadig zijn en ons uw gunst bewijzen. Doe het dan om Jezus Christus wil. En wilt gij zo aan ons denken, maar ook aan degenen die hier niet konden zijn. Heren, we dragen ook nu weer aan u op allen die ziek zijn. Alle die, het zij in het ziekenhuis of thuis, ziek zijn. En die in bijzondere zin uw hulp en uw bijstand nodig hebben. Heren, we vragen ook van u of gij gedenken wilt aan alle die het misschien niet lichamelijk, maar in geestelijke zin moeilijk hebben. Die worstelen met het probleem van hun schuld of die worstelen met het feit dat ze u de Heere kwijt zijn en dat ze de gemeenschap met u verloren hebben. Die worstelen met inwonend verderf, met zonde die aankleeft, met de verzoekingen en de verzoekende macht van de vorst der duisternis. Heren, er zijn van die speciale problemen en worstelingen in het leven van uw volk en kinderen, waar een ander ze ook zo slecht raad in kan geven. En heren, waar we inderdaad onze eigen machteloosheid en de ontoereikendheid van ons vermogen in ontdekken en ervaren, zodat we het gewaar worden bij vernieuwing, hoe nodig het is dat gij zelf komt en dat gij zelf werkt en dat gij zelf uw woord nog gebruikt en tot zegen stelt. O Heere, wij bidden van u, wilt gij de nevels die er zijn en de duisternissen die er kwamen genadig wegnemen. En wilt gij oog geven voor dat volkomene, voor dat offer dat gij, o Heere Jezus, hebt gebracht. Wilt gij of oog geven, geloofsoog en geloofszicht op uzelf, opdat uw volk zich in u mag leren verblijden. En opdat ze in u alles mogen vinden voor tijd en eeuwigheid. Want gij zijt, Heere, gij zijt, o Heere Jezus Christus, geschonken tot wijsheid en gerechtigheid en heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En aangezien deze dingen zo zijn, daarom moeten uw kinderen het leren om in u ook alles te vinden voor tijd en eeuwigheid. Heren, maar dat gaat vaak gepaard met verlies van veel wat ze zelf meenden te bezitten of zelf hadden opgebouwd of zelf hadden verzameld. Heren, dat kan niet meedingen. Dat moet alles kwijt. Dat moeten we alles kwijtraken. Opdat Christus alles zal mogen zijn. En opdat wij in hem gevonden mogen worden. Niet hebbende onze gerechtigheid, maar bekleed met zijn gerechtigheid. Heere, gedenk gij zo alle die op u hopen, en wilt gij de begeerte van het hart genadiglijk vervullen, ja, wilt gij uw gemeenschap doen ervaren en beleven. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, het is nog een voorrecht dat het evangelie verkondigd mag worden, dat het nog uitgedragen mag worden in deze wereld op vele plaatsen. Er zijn ook plaatsen waar het niet verkondigd mag worden, althans niet openlijk, waar het bedektelijk, waar het in stilte moet geschieden. Heere, wij bidden van u, hoe het ook zij, of het woord in vrijheid gepredikt mag worden of niet, stel het al om tot een onvergetelijke zegen. Gebruik het, Heere, om uw kerk te vergaderen en uw naam te verheerlijken, zondaren zalig te maken en uw kerk te sterken en te bevestigen. En wilt gij uw dienaren sterken tot hun arbeid? Heere, maak hen getrouw. Wilt gij hen bekwaamheid geven? Wilt gij hen genade schenken om geen ander evangelie te verkondigen dan datgene wat gij gegeven hebt? Het gevaar is er altijd weer voor uw knechten, Heere, om met hun eigen gedachten over uw woord te gaan heersen en om hun eigen gedachten voor Gods gedachten uit te geven. Heere, bewaar uw knechten ervoor en doe hen wandelen in het pad van uw inzettingen, geleid door uw Heilige Geest en bekwaamd tot het werk waartoe gij hen roept. Wilt gij zo uw naam verheerlijken, ook in het midden van uw kerk op deze wereld, en wilt gij in uw ontferming nog op ons neerzien, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het tweede en het negende vers. 89, vers 2 en 9. Catechismus is in de zondagen 5 en 6, althans het eerste gedeelte van 6, een hele lange weg gegaan. Een weg waarin alle mogelijkheden werden onderzocht. Mogelijkheden waardoor een mens misschien behouden zou kunnen worden. Maar al die mogelijkheden bleken onmogelijkheden te zijn. En tenslotte, nadat duidelijk uiteengezet is hoe en wat de enige middelaar en verlosser moest zijn, die God zou kunnen aanvaarden en die ook waarlijk verlossing zou kunnen brengen, nadat die voorwaarden duidelijk gesteld zijn, wordt in vraag en antwoord 18 uiteindelijk op de Heere Jezus Christus gewezen. Natuurlijk, we hebben al die tijd dat wij in zondag 5 en zondag 6 bezig waren al geweten dat tenslotte de enige zaligmaker Christus zou zijn. Dat heeft de schrift ons op vele plaatsen duidelijk geleerd en met die wetenschap zijn wij allen al vertrouwd geraakt. Natuurlijk, er is maar één zaligmaker. Er is maar één verlosser. Er is er maar één die ons van onze zonden kan bevrijden en die ons tot God terug kan brengen. En zijn naam is de Heere Jezus Christus. Maar waarom is onze catechismus dan niet terstond met die naam gekomen? Waarom heeft het geduurd tot aan de vraag en het antwoord waar we vanavond over willen denken? Waarom zijn al die voorafgaande vragen en antwoorden eerst gesteld en gegeven, opdat er plaats zou komen voor die middelaar en verlosser Jezus Christus? Opdat we zouden gaan zien hoezeer wij hem nodig hebben. Ja, hoezeer het waar is wat de schrift zegt, dat als wij hem niet kennen, we dan ook geen zaligheid kunnen verwachten. Onze nood moet ons recht voor de aandacht staan. Onze verlorenheid moeten we zien en peilen, opdat we vanuit die nood en die verlorenheid ook inderdaad oog zouden hebben voor de noodzakelijkheid en de gepastheid van deze middelaar, Jezus Christus. En als dan na al die voorafgaande vragen en antwoorden tenslotte de vraag gesteld wordt waar we vanavond ons mee bezighouden, maar wie is dat dan? Wie is dan die middelaar die aan de eisen voldoet en die tegelijkertijd waarachtig God is en ook waarachtig en rechtvaardig mens? Zeg ons, wie is dat? Hoe is zijn naam? Dan komt het er zonder enige aarzeling uit. En het klinkt als een loflied, als een psalm der bevrijding. Onze Heere Jezus Christus. En het klinkt niet alleen als een psalm, het is ook een psalm. Wat onze catechismus hier zegt is ook direct en rechtstreeks uit de schrift genomen. Zij het dan niet uit het boek der psalmen, maar er staan meer lofliederen in de Bijbel dan alleen in het psalmboek. We vinden de woorden van onze tekst bijna gelijkluidend in het een na laatste vers van het eerste hoofdstuk van de Korinthebrief, waar ons ook over die middelaar Jezus Christus gesproken wordt en waar gezegd wordt dat hij ons inderdaad gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Wij willen vanavond dus gaan luisteren naar het psalmwoord, het lied dat spreekt van de enige middelaar, Jezus Christus. Die gave van God aan zondaren, want zo wordt hij ons voorgesteld, nietwaar? Als degene die ons geschonken is, gegeven is als de gave Gods. En dan denk ik weer aan een woord van Paulus, nu in de tweede Korinthebrief, sprekende over diezelfde Heere Jezus Christus, zegt hij, en het klinkt alweer als een psalm der bevrijding en als een lied ter verheerlijking van God. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. In de vraag, om daar maar mee te beginnen, de vraag gaat tenslotte aan het antwoord vooraf. In de vraag wordt nog even teruggegrepen op datgene wat in het voorafgaande gezegd is. En waar we de laatste keer dat we onze catechismus ter hand namen bij stilstonden, namelijk bij de vereisten voor de middelaar. U herinnert u, onze catechismus in de vragen 16 en 17 heeft gevraagd en ook verklaard waarom hij waarachtig God moest zijn en waarom hij waarachtig en tevens rechtvaardig mens moest zijn. Op deze waarheid, die een van de hoekstenen, een van de fundamentstenen van het gebouw van de christelijke religie is, op deze waarheid komt vraag 18 nog een ogenblik terug. Later komt de catechismus daar nog weer uitvoeriger op terug, als over de godheid van Christus gesproken wordt, als over de mensheid van de Heere Jezus gesproken wordt, dat laatste met name in verband met zijn ontvangenis en geboorte in zondag 14. Maar hier wordt er toch ook nog weer even op teruggegrepen en we staan er nog weer een ogenblik bij stil. Laten we dat inderdaad maar doen. Want het is, ik zei het al, een van de belangrijkste waarheden van de schrift. Hier rust het gebouw van de godsopenbaring op. Hier rust de zaligheid van de kerk op. In het feit dat de middelaar Gods tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. Zo moest het. Langs een andere weg kon het niet. Ik ga daar nu niet meer op in. Maar zo heeft God het ook uitgewerkt. Zo is het ook geschied. God heeft zelf zo'n middelaar gegeven die waarachtig God is en die tevens mens is. Dat heeft de Bijbel ons toch geopenbaard? Als ons dan nu vanavond van de Heere Jezus gesproken wordt, dan mogen we het inderdaad wel even elkaar zeggen weer, dat dat die Jezus Christus is, van wie de Bijbel ons onomwonden beleidt, dat hij God is. Dat zegt de schrift op vele plaatsen. Ik heb u gelezen in het Johannesevangelie, in den beginne was het woord, dat is de Zoon, en het woord was bij God, dat wijst op het onderscheiden zijn, God en het woord bij God, twee onderscheiden personen. Maar daarmee is Johannes 1 vers 1 nog niet uitgeput, want dat woord dat bij God was en dus onderscheiden van God, dat was tegelijk ook God. Jezus Christus is de goddelijke natuur deelachtig. En dat is niet de enige plaats hier in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Ik lees u nog een woord van Paulus in de brief aan de Romeinen. In het negende hoofdstuk, het vijfde vers. Welker, hij heeft het over de Joden en hij noemt de voorrechten van de Joden op. Welker zijn de vaders en uit welke Christus is. Zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. En nog één woord weer van Johannes, maar nu uit zijn eerste brief, het vijfde hoofdstuk, het twintigste vers, waar het gaat over de Heere Jezus. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat we de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze, de Zoon Jezus Christus, is de waarachtige God en het eeuwige leven. Wel nu, ik zou meer teksten kunnen noemen, maar dat doet niet ter zake nu. Dit is voldoende in de mond van twee of drie getuigen, zal alle woord bestaan. Ik noemde u drie getuigenissen van de schrift, waarin ons ronduit gezegd wordt dat de middelaar Jezus Christus is waarachtig God. En wat de Jehovah getuigen daarover al bazelen, dat legt u maar naast u, neer en dat laat u maar langs uw koude kleren afglijden. Want dat is niets anders dan verdraaiing van het woord van God. Behalve dat hij waarachtig God is, laat de schrift het ons toch ook weten dat hij mens is. Waarachtig mens. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Ik zou u het kerstevangelie kunnen lezen uit Lucas 2. Ik kan ook weer verwijzen naar het eerste hoofdstuk van Johannes. Want dat woord dat in den beginne bij God was, dat woord dat zelf God was en is, Dat woord is naar het woord van Johannes in vers 14 ook vlees geworden. En vlees is een aanduiding van de menselijke natuur. En in zijn vlees heeft hij onder ons gewoond. En zo heeft Johannes hem gezien. En zo heeft Johannes ook zijn heerlijkheid gezien, vol van genade en waarheid. Dat woord, de onvergankelijke God, heeft ook de menselijke natuur aangenomen en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En nog een woord uit de brief van de Filippenzen, waar Paulus over deze dingen schrijft, en dan zegt hij dat Christus, die in de gestaltenis Gods was, het geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, zijn Godheid, heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. De waarachtige God is geworden een waarachtig mensenkind, zonder enige twijfel. Niet zoals ketters hebben geleerd, met een schijnlichaam alleen en met een schijn menselijke natuur, maar met waarachtig menselijk vlees en menselijk bloed. De mensen in alles gelijk. En niet alleen een waarachtig mens, ook een rechtvaardig mens. En daarin is hij weer anders dan dat wij zijn. In zijn menselijke natuur is hij aan ons gelijk, zijn broeders in alles gelijk. Maar de uitzondering is de zonde waar hij geen deel aan heeft. En daarom is hij niet alleen waarachtig, maar ook rechtvaardig mens. Hoe is hij waarachtig mens? Door geboorte uit Maria. Hoe is hij rechtvaardig mens? Door ontvangenis uit de Heilige Geest. Daarom ook zegt de engel tot Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Uit u, dat is menselijke natuur, zal Gods zoon genaamd worden, dat is goddelijke natuur. En dat heilige, dat wijst op zijn rechtvaardige mensheid. Zo is de Heer Jezus Christus, naar het getuigenis van de schriften, op vele plaatsen, inderdaad de middelaar die aan de vereisten voldoet. Waarachtig God en waarachtig mens. En tevens rechtvaardig mens. Wie hieraan twijfelt, twijfelt aan de schrift. Bovendien, wie hieraan twijfelt, ondergraaft zijn eigen zaligheid. Ja, die ondergraaft zijn eigen zaligheid. En die onthoudt aan de middelaar zijn middelaars eer en heerlijkheid. Of je nu de godheid van Christus ontkent zoals velen gedaan hebben en nog doen. Of dat iemand de mensheid van Christus ontkent zoals velen gedaan hebben en nog doen. Het maakt in wezen geen verschil. Je stelt jezelf buiten de christelijke openbaring. Je stelt jezelf buiten het werk van de Heilige Geest. Ja, ook dat. Waarom? Omdat de Heilige Geest Christus verheerlijkt. Niet alleen de godheid van Christus, maar ook de mensheid. En waar wij met ons beperkte verstand aan het een of aan het ander twijfelen en tornen, dat ontkennen en dat ontkrachten, daar wil de Heilige Geest niet eens werken. Waar Christus geen eer mag hebben, daar wil de Geest hem niet verheerlijken. En daarom laten we zien dat we deze leer vasthouden. Dat is niet overbodig om dat vandaag te zeggen. U zegt, ja, maar op dit punt gaan we toch niet fout. Hier zijn we toch gezond in de leer. Hier houden we ons toch vast aan de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. Ik hoop het. Maar ik weet wel dat de verleiding ook op dit punt komt. En dat de verzoeking ook van hieruit, op dit punt uitgaat. Want wat vandaag de dag verkondigd wordt, in vele kringen en in brede lagen van de christenheid, dat is een menselijke Christus. Een Christus die alleen maar mens is. Maar zijn godheid wordt hem ontnomen. En ik zou niet durven geloven of beweren dat wij immuun zijn voor het gevaar dat daaruit ook tot ons komt. Als we maar voldoende geconfronteerd worden met de boodschap van een menselijke Jezus, die geen God is en die zijn godheid niet meer mag hebben, dan zullen we wellicht ook vroeg of laat de invloed ervan ondergaan. Laat ons dan vasthouden aan wat God ons geopenbaard heeft en met onze catechismus belijden. Wie is deze middelaar? Die God is en mens, de Heere Jezus Christus. Twee naturen verenigt hij zich, verenigt hij dus in zich, in één persoon. Ik wil nog even het woordje tegelijk onderstrepen in vraag 18, laat u dat niet ontgaan. Het is niet zo dat de Heere Jezus God was toen mens werd en nu weer God is. Dan zou hij dus wel aan allebei de naturen deel gehad hebben, maar niet terzelfde tijd. Zo is het niet. De schrift vertelt ons dat hij God was en is en eeuwig blijft. Want dat hoort bij zijn godheid. Dat is juist tegelijk ook eeuwigheid. En toen hij mens werd, toen veranderde zijn godheid niet in mensheid, maar toen bleef hij wat hij was. Hij werd wat hij niet was, mens, en hij bleef wat hij allang en van eeuwigheid af was. Dat stelt ons voor een mysterie, ik begrijp het. Een mysterie dat deze ene persoon tegelijkertijd God is en tegelijkertijd mens. Dat is een mysterie, ja. En daarom, we zullen het met ons verstand nooit kunnen begrijpen, dat dezelfde mond en dezelfde lippen gesproken hebben. Ik ben uit de hemel nedergedaald, God, en nu is mijn ziel ontroerd, mens. We zullen het nooit kunnen begrijpen hoe het mysterie bestaan kan, dat dezelfde mond gesproken heeft. Ik ben gekomen opdat mijn schapen het leven en overvloed hebben, omdat hij ze dat in zijn goddelijke natuur komt geven. Terwijl diezelfde mond een paar dagen later gezegd heeft, mij dorst. Dat is de Christus in zijn mensheid. Hij zegt van zichzelf, eer Abraham was, ben ik. Hij zegt van zichzelf dat niemand de zoon, de vader kent dan de zoon. Hij kent God. Hij is van eeuwigheid. Hij weet alle dingen. En diezelfde Christus belijdt ten aanzien van de dag van de wederkomst, dat de engelen die niet weten en de zoon des mensen zelfs niet. Kunt u dat begrijpen? Dat is en dat blijft een mysterie dat boven ons verstand uitgaat. Maar de ene keer spreekt hij als mens en de andere keer als God. Maar het is dezelfde Christus. Het is dezelfde middelaar. Maar al begrijpen wij het dan niet, en dat is het euvel bij de Jehovah-getuigen en bij vele anderen, ze willen het juist begrijpen. Zij willen met hun verstand erover heersen, maar al begrijpen wij het niet, zouden we dan tegenover de grootheid van deze middelaar en de grootheid van de God van deze middelaar niet in aanbidding en verwondering neerknielen. En toch met de schrift beleiden, ja, zo is hij. God is groot en wij begrijpen hem niet. Maar de middelaar van God en mensen is ook groot. Te groot voor ons om hem te begrijpen. Wel nu, nadat ik zo een paar woorden nog over de vraag gezegd heb, we komen nu bij het antwoord. En ik zei u al, dat antwoord dat is een lied, dat is een loflied. Wie is dat? Van wie zegt de schrift ons deze dingen? Wie wordt ons zo in de Bijbel voorgesteld? Van wie wordt gezegd dat hij God is? Het woord was God. Van wie wordt gezegd dat hij zijn broeders in alles gelijk geworden is? Uitgenomen de zonde van onze Heere Jezus Christus. Het is geen wonder dat onze catechismus hier de deur volkomen en helemaal openzet. Zo vaak was er al geklopt op een deur, herinnert u zich dat nog? Zo vaak was er al gevraagd, kan het langs deze weg? Kan het langs die weg? Wil misschien deze deur open? En telkens weer was het antwoord nee. Telkens weer was het onmogelijk. Telkens weer bleek het dat er geen verlossing te verwachten was. Niet langs deze weg en niet langs een andere. En nadat alles dan afgesneden is en, vergeet het niet, er was een mens aan het woord, er was een mens vragen aan het stellen wie in het ernst geworden was met zijn zaligheid. Er was maar niet iemand aan het woord die een beetje theologie wilde bedrijven en die uit interessantigheid een aantal vragen stelde, zoals we ook allerlei vragen kunnen stellen van waar haalde Kain zijn vrouw vandaan en dat soort dingen. Maar hier was iemand bezig met de belangen en met de zaligheid van zijn ziel. Hier was iemand aan het woord die ontdekt had dat hij zondaar was. En dat hij de toorn Gods verdiend had. En dat de Heere naar recht hem zou kunnen veroordelen. Hier was iemand die in de benauwdheid van zijn hart had leren vragen. Maar hoe kom ik uit de benauwdheid en hoe word ik zalig? En die kreeg iedere keer te horen, niet langs deze weg en niet langs die weg en niet door die deur, zodat het hem wanhopig om het hart werd. En als dan ten laatste gevraagd wordt, is er dan zo'n middelaar en wie is hij en wat is zijn naam? De mens die de vraag stelt kan nu niet langer wachten, mag ook niet langer in onzekerheid gelaten worden. Ook niet, want er is plaats voor de middelaar gekomen. Dan zegt onze catechismus zonder enige aarzeling, onze Heere Jezus Christus. Drie namen, Heere Jezus Christus. Jezus, u weet het, en daar gaat onze catechismus in zondag 11 op door, dat betekent zaligmaker en zo heet hij, omdat hij zo is. Hij heet Jezus, omdat hij zaligmaker is. Hij verlost zijn volk, hij bevrijdt hen van hun zonden. Christus, vinden we nader uitgelegd in zondag 12, ik stip het alleen maar aan daarom, dat betekent gezalfde. En dat woord gezalfde heeft al een diepe inhoud, want dat betekent dat er een verordinering achter zit. De Vader heeft hem bestemd tot dat werk. Er zit een zalving inbegrepen, de Heilige Geest heeft hem gezalfd. En dat betekent ook bekwaamd tot een drievoudig werk, profeet, priester, koning. Om te leren, om te offeren, om te regeren. U voelt wel, daar zit natuurlijk veel meer aan vast en daar vloeit veel meer uit voort dan ik nu in een paar ogenblikken kan zeggen. Maar dat wordt van meet af gezien en dat wordt van meet af aan de zon daarvoor gehouden. Wat er in Jezus is, namelijk verlossing van zonde, wat er in Christus is en daar zit eigenlijk de drie enige God en de activiteit van de drie enige God alweer in. De Vader die verordineert, de Geest die zalft en bekwaamt en de Zoon die profeet, priester en koning is. En dan nog een keer, de Heere, de soeverein, met een dubbele betekenis weer, de gebieder en de eigenaar. En ook die dingen komen in onze catechismus weer nader aan de orde. De zaligmaker die door God verordineerd is en die zaligmakers werk doet als profeet, priester en koning, en die daarin tegelijk eigendomsrechten doet gelden in het leven van zijn kerk, en voor wie de heilbegerige zondaar gaat buigen. Ik laat die namen nu voor wat ze zijn, om er later beleven welzijn wel verder op in te gaan. Eén ding wil ik u nog wijzen, één punt moet onze aandacht wel hebben. En dat is het eerste woord van dit antwoord. Want er wordt niet alleen maar gesproken over de Heere Jezus Christus. Op zich zou dat een voldoende antwoord zijn. op zich zou dat ook al een bevrijdend antwoord zijn. Wie is die middelaar? De Heere Jezus Christus. Als je dat tot een mens mag zeggen, dan open je het evangelie al voor hem, nietwaar? Maar er wordt niet alleen maar over een middelaar gesproken op een afstand, er wordt gesproken over hem zoals er een relatie gekomen is tussen deze middelaar en de mens. En vandaar dat er staat onze, onze. En hoe zit dat dan? Hoe is hij onze Heere Jezus Christus? Het antwoord verklaart dat later, nader, in het eind, omdat hij ons geschonken is. Door schenking is hij eigendom geworden. En dan wordt er ook gezegd dat hij tot wijsheid, tot gerechtigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken wordt. Maar u houdt mij wel ten goede dat ik ook dat passeer en daar een volgende keer over hoop te spreken. Hij is geschonken en daarom onze. Hij is gegeven. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Een gave aan wie? Aan wie is de Heer Jezus geschonken? Wel, in de eerste plaats aan de wereld. Aan de wereld? Ja, tuurlijk. Hij is toch de zaligmaker der wereld? Zo wordt hij toch genoemd in Johannes 4? Wordt toch gezegd in Johannes 1 door het woord van Johannes de Doper dat hij de zonde der wereld wegdraagt? Hij is aan de wereld geschonken. Aan de ganse wereld. Hoe dan? De hele wereld heeft toch geen deel aan hem? Dat is wat anders. Verwart u nou niet schenking en deelachtigmaking. Want die twee woorden zijn nogal onderscheiden. Deelachtigmaking, dan heb je hem. Schenking kun je hem nog weigeren. Niet waar? Als iemand u iets schenkt, dan kunt u het nog weigeren. En dat is het wat helaas met de geschonken middelaar zo menigmaal gebeurt. Johannes 1 heeft het gezegd. Hij is gekomen tot de zijnen. En in dat komen werd hij door de Vader geschonken. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus er was nooit deelachtigmaking, maar wel schenking. En zo is hij geschonken, ook aan een ieder van ons. In de prediking van het evangelie wordt hij aangeboden. En die aanbieding is maar niet zo. Dat is maar niet een aanbieding waarbij God vrij blijft. Nee, die aanbieding is ernstig en welmenend. Gemeente, laten we eens lezen wat onze Dordtse leerregels daarvan zeggen. Ik denk dat dat ook heel erg leerzaam is in dit verband. Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, paragraaf 8 en 9. Doch, zoveel als zij door het evangelie geroepen worden. En wie zijn dat? Zovelen. Dat zijn allen zonder onderscheid. Zovelen als er geroepen worden. Dat is iedereen vanavond, zelfs degene die slapen. Zelfs degene die met andere gedachten bezig zijn. Ze worden toch geroepen. En hoe worden ze geroepen? Ernstig. Ernstig. Dat wil zeggen, God meent het. Want zo vervolgen de Dordtse leerregels, want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is. En wat is hem aangenaam? Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Zie, onder dat evangelie leven wij. De Heere biedt zijn genade aan, de Heere biedt Christus aan, en alles wat in Christus is, en alles wat een arme verloren zondaar nodig heeft, en de Heere doet dat met ernst, en de Heere doet dat welmenend, en de Heere zegt erbij, weet u, zondaar, wat mij nu aangenaam is, dat ge mijn zoon aanneemt, dat ge in hem gelooft, en dat ge tot mij komt, en de Heere belooft erbij dat hij aan allen die tot hem komen en geloven de rust zal schenken en het eeuwige leven. En dan, in het volgende stuk van de Dordtse leerregels, dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen. Ze zijn wel geroepen, ernstig geroepen, en God heeft gezegd, het is mij aangenaam dat ze allemaal komen, maar dat er velen geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie. Nog, en nu gaat het om deze woorden, nog in Christus door het evangelie aangeboden zijnde aan allen en een iegelijk zonder onderscheid. Maar de schuld van het ongeloof en de onbekeerlijkheid, zo zeggen onze vaders, is niet in ons, in het evangelie, is ook niet in de aangeboden Christus, is ook niet in God, die door het evangelie roept, en zelfs degene die hij roept onderscheidene gaven meedeelt, maar de schuld is in degene die geroepen worden. Van welke sommigen zorgeloos zijn het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het aan, maar niet in het binnenste des harten. Enzovoort. U voelt wel, onze vaderen staan ook op dat standpunt, dat is het schriftuurlijke standpunt. Aan wie is Christus geschonken? Aan wie wordt hij aangeboden? Aan wie wordt hij voorgesteld? Wie worden er geroepen en ernstig en welmenend? Allen die onder het evangelie zijn. En dat moet toch eens indruk op ons maken voor het eerst een keer in ons leven en steeds weer opnieuw, dat de Heere het zo wel met ons meent. En dat de Heere, hoewel hij weet wie wij zijn en wat wij tegenover hem geweest zijn en hoe ons leven tegenover hem geweest is, dat de Heere nochtans gedachten des vredes denkt en niet des kwaads, en in het evangelie zijn Zoon Jezus Christus aanbiedt en zegt tot een ieder, wilt u mijn Zoon hebben, dan mag u hem hebben, dan geef ik hem vrij. Dat zegt de Heere in zijn woord. Dat is het evangelie van zaligheid voor zondaren. Niet voor beste zondaren of voor opgeknapte zondaren of voor zondaren die er al wat voor gedaan hebben en die al een bepaald stadium van heiligheid bereikt hebben of die hun zonde al hebben afleren werpen en die zichzelf al hebben leren verlossen en bevrijden van hun zonde. Nee, voor zondaren zoals ze zijn, midden in hun ellende en in hun doodstaat. Aan zulken wordt de Heer Jezus Christus aangeboden. Maar heb ik hem dan? Ach, ik zei het u al, en de Dordtse leerregels hebben er ons ook aan herinnerd, dat velen, dan wordt hier niet van een paar, van 1, 2 of 3 gesproken, maar van velen die niet bekeerd worden, velen die de aangeboden verlossing niet aannemen. Er was in Johannes 1 sprake van dat volk van Israël, de zijnen, die hem ook niet aangenomen hebben. O, en de schrift maakt het duidelijk en de praktijk leert het ook, dat velen die het evangelie gehoord hebben en aan wie Christus is aangeboden, hem in hun ongeloof en onbekeerlijkheid verwerpen. Ze nemen dat woord des levens niet aan in hun zorgeloosheid. Of ze nemen het wel aan, maar niet in het binnenste des harten. Ze zijn spoedig tevreden met een beetje oppervlakkige godsdienst, maar het is nooit een zaak van het hart geworden. Of er zijn weer anderen die het zaad van het evangelie verstikken door de doorns en de zorgvuldigheden en de wellusten van de wereld. En zo zijn er allerlei soorten mensen aan wie Christus aangeboden was, maar die niettemin verloren gaan. En daarom er is meer nodig dan die algemene aanbieding. Er is meer nodig dan die, wat ik het zo zeggen, algemene schenking. Er moet ook komen de deelachtigmaking. Het persoonlijk deelgenoot worden van het heil dat des Heren is. En ik zou u weer willen citeren uit onze Dordtse leerregels, want dan wordt er ook over die categorie mensen gesproken die de geschonken zaligmaker leren aannemen en zo mogen komen tot het getuigenis. Onze Heere Jezus Christus, wie zijn dat dan? En hoe wordt de geschonken Christus ons deel, ons persoonlijk eigendom? Maar dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men niet de mens toeschrijven. Alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, gelijk de hoovaardige ketterij van Pelagius leert, maar men moet dat aan God toeschrijven. Aan God. Dat is zijn werk. Hij opent het hart. Hij buigt de wil. Hij vernieuwt en schenkt de genade der bekering. Hij geeft oog voor die Christus. Hij geeft liefde tot die Christus. Hij geeft geloof in die Christus. Hoe doet de Heere dat dan? Hoe komt de mens dan zo ver dat de aangeboden verlossing voor hem zo'n betekenis krijgt en zoveel waarde ontvangt, dat hij dat persoonlijk mag gaan toe-eigenen en dat hij dan mee mag komen en in mag stemmen met de roemtaal van ons, van onze catechismus, onze Heere Jezus Christus. Wat zijn dat voor mensen? Hoe hebben ze dat geleerd? Wat is de weg die ze gegaan zijn? Dat zijn die mensen die, laat ik daar beginnen, die met het voorafgaande van ons leerboek hun ellende en hun schuld hebben ingezien. En die daarmee ernstig voor Gods aangezicht werkzaam zijn geworden. Die iets hebben gevoeld van de nood van hun ziel. En die vanuit die nood hebben leren roepen, is er nog een weg? Is er nog een middel? Wie is die middelaar? En die het woord Gods hebben leren lief krijgen, als dat woord hen spreekt, met name over die van God gezonde middelaar. Die hebben leren zoeken in het woord van God, of de Heere een woord voor hun ziel wilde spreken. En die hebben leren hongeren en dorsten naar een gerechtigheid, anders dan de gerechtigheid van henzelf. Dat hebben ze geleerd. In de nood van hun leven is het besef geboren, als God ons niet helpt, zijn we verloren en blijven we het. En ze hebben zo honger gekregen naar het brood des levens. En als de Heere daarvan sprak en dat aanbood, kregen ze er betrekking op. En ze gingen er naar uit en ze zuchten erom en ze verlangden ernaar. Dat is het wat ze geleerd hebben. Wat hebben ze meer geleerd? Mensen die deze Heere Jezus Christus persoonlijk hebben leren kennen, dat zijn ook mensen die hoogachting voor hem hebben gekregen. Hoogachting. Ik zeg dat met nadruk, omdat onze tijd een tijd lijkt te zijn, en dat hangt samen met wat ik zo pas genoemd heb, dat de Heere Jezus als mens steeds sterker op de voorgrond geplaatst wordt. Maar onze tijd lijkt een tijd te zijn waarin over de Heere Jezus Christus op een hele platvloerse manier gesproken wordt. Maar dat is niet naar het werk van Gods geest. Hij is wel in het vlees gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat wij hem in de manier waarop wij over hem spreken nog verder in het vlees hoeven te trekken. Gods volk, degene die waarlijk in de nood van hun leven tot God hebben leren roepen, zij hebben ook hoogachting voor de Heere Jezus gekregen. Hoge achting. Hoge achting voor zijn persoon, voor zijn werk. Eerbied voor zijn heiligheid. Eerbied voor zijn woord. Eerbied voor zijn lijden. Voor zijn sterven. Heilig ontzag voor zijn tranen. Voor zijn bloed. Zo leert Gods geest het. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal Christus in al de gangen van zijn lijden en van zijn sterven, zo ook in zijn verhoging en in zijn verheerlijking, verheerlijken. Hij geeft de ziel werkzaamheden met Christus. Hij gaat iets doen zien van niet alleen de noodzakelijkheid van Christus, want dat past op zijn schuld. Maar hij gaat hem ook iets doen zien van de gepastheid van deze middelaar. De gepastheid. Dat in al het lijden van Christus iets is wat bij hem in zijn nood en in zijn ellende past. Dat de tranen van Christus de weg openen voor zijn vertroosting. En het bloed van Christus voor zijn afwassing. En de heiligheid van Christus voor zijn heiligheid. Nu hij midden in de onheiligheid leeft. En zo meer. En zo gaat de Heilige Geest oog geven voor datgene wat Christus is en voor alles wat hij is en doet, krijgt de ziel diepe achting en een heilig respect. En tegelijk, en dat is weer een ander aspect, een heilige liefde. Want dan gaat zo iemand ook de taal van de bruid in het hooglied verstaan, als zij de lof zingt over haar liefste, over haar geliefde. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier over 10.000. En ook al is het dan persoonlijk op dat moment nog niet duidelijk en verklaard, zodat de ziel op dat moment nog niet kan zeggen, de mijn liefste is mijn en ik ben zijne, onze Heere Jezus Christus, op dat moment is al wel de ziel gewillig gemaakt om de lof van die middelaar te zingen. En de heerlijkheid van die middelaar uit te stallen. Vanuit de beschouwing voor een deel. Vanuit de begeerte voor een ander deel. Maar er is toch al een heilig vuur brandend in het hart. Waardoor niet alleen het heilig respect voor de Heere Jezus uit tot uitdrukking komt. Maar ook de liefde die naar hem uitgaat en die tot hem vlucht. En die om zijn gemeenschap en zijn goede tierenheid smeekt. En behalve dat deze dingen geleerd worden, gaat de Heilige Geest dan ook, en ik denk nu in termen van het Oude Testament, gaat de Heilige Geest, die zondaar, die ontdekte zondaar, die ontledigde zondaar, die armgemaakte zondaar, naar dat offerlam brengen. En dan gaat die Heilige Geest, en dat is een van de kardinale punten, willen we ooit komen tot het toe-eigenen en tot het deelachtig worden, dan gaat die Heilige Geest dat offerlam aan het oog voorstellen, aan het zielsoog, in zijn zelfofferande. Dan wordt dat juist het dierbare in de Heere Jezus Christus, niet alleen maar wat hij onderwezen heeft, dat is ook dierbaar, om als Maria van Bethanië aan zijn voeten te zitten en onderwezen te worden, om onder zijn scepter te mogen buigen, om hem te mogen regeren, dat is allemaal dierbaar. Maar het punt waar het speciaal om gaat is dat we het gaan leren dat deze middelaar tegelijk ook borg en zaligmaker is. Ik hoop er meer van te zeggen als we het over de gerechtigheid hebben. Hij is ons tot gerechtigheid geschonken, maar dit zeg ik er dan alleen op dit moment van, dat die zaligmaker zichzelf tot in de dood heeft gegeven en daarmee zijn bloed heeft doen vloeien. Hij is het offerlam. Hij is ingedaald in het gericht Gods. En wat mag die beschuldigde, die zelf beschuldigde zondaar doen als de geest hem daar brengt? Als de geest hem dat voor de aandacht stelt, dan mag die zondaar op dat lam zien, op dat bloed zien. Maar dat is nog niet genoeg. Maar dan wil die Heilige Geest hem ook nog verder leiden, zodat hij niet alleen een toeschouwer is. Zodat hij niet alleen beschouwt wat de Heere Jezus doet aan het kruis, hoe hij zijn ziel uitgiet in de dood. Maar dan gaat die geest ook, die ook de geest van het geloof is, vrijmoedigheid schenken om de hand des geloofs op dat offerdier te leggen en dan door het geloof toe te eigenen. Dan wordt hij ontvangen, zoveel als hem in het geloof en door het geloof aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Oh, dat kan een hele weg zijn. Maar het is vaak een hele weg. Juist omdat er zoveel dingen zijn die ons tegenhouden en in de weg staan. En het belangrijkste wat ons in de weg staat en wat ons tegenhoudt, is ons ongeloof. Het gebrek aan vrijmoedigheid. Was dat maar weg. Was dat maar verdwenen, dan was er geen probleem meer over. Als het ongeloof verslonden ligt, en als het geloof beoefend wordt, dan is er geen probleem, dan kan de ziel zeggen, onze Heere Jezus Christus. Maar doordat het ongeloof steeds weer de kop opsteekt, daarom is er vaak ook zoveel twijfel en zoveel onrust en zoveel onzekerheid in het leven. Maar niettemin, gij die God zoekt, gij die van deze dingen, zoals ik ze u genoemd heb, enig weet hebt. U die er ervaring van hebt gekregen, midden in de schuld en in de nood te verkeren. Een middelaar nodig te hebben. Wie is deze middelaar? De Heere Jezus Christus. Och, dat ik hem mocht kennen. Heere, waar kan ik u vinden? Dan zegt de Heere vanavond tot u, hij wordt u aangeboden in het evangelie. En gooi dan alles van uzelf overboord. Werp dan uw eigen gerechtigheid weg. Steun niet op iets wat u bezit of denkt te bezitten. Steun niet op wat u meent te hebben of wat u denkt te zullen zijn. Laat alles varen en steun alleen op die enige middelaar Gods en der mensen. Neem geen genoegen met enige gerechtigheid anders dan de zijnen, en als het evangelie hem aanbiedt, dan hebt u op dat moment van God permissie om hem aan te nemen. Ik zeg niet dat u het vermogen hebt, maar u hebt van God permissie om hem aan te nemen, om de hand op dat dier te leggen. Vraag God om vrijmoedigmakend werk door de Heilige Geest, want het is God aangenaam dat allen die geroepen worden, ook tot hem zullen komen. Kent u van deze dingen niets? Kent u er niets van? Ach, ik weet het, er zijn mensen die als over de Heere Jezus Christus horen spreken, dat maakt hen niks uit en dat betekent niets voor hen. Die horen veel liever over de sport, of over, weet ik wat, allemaal van dit leven hier op aarde. Die hebben meer belang bij datgene wat de wereld biedt en wat de wereld aanprijst en wat je op aarde kunt genieten en op aarde kunt bereiken, dan bij de Heere Jezus Christus. Nou, dat bewijst toch wel, en ik weet niet of er een duidelijker bewijs nodig is, hoe blind de mens is, niet waar? Hier is in het evangelie alles wat u nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. Wijsheid voor onze dwaasheid. Gerechtigheid voor onze ongerechtigheid. Heiligheid voor onze onheiligheid. Een volkomen verlossing voor onze diepe ellende en verlorenheid. We zijn dwazen en zondigen. En we zijn onheiligen en we zijn verlorenen. En ondanks onze dwaasheid en zondigheid en onheiligheid en verlorenheid, leven we maar net alsof de wereld alles is. Wat een dwaze mensen zijn we toch. We doen de wil des vleeses en der gedachten. Onze zinnen zijn verblind door de God van deze eeuw. Zo is het met de mens van nature. En dan kan de Heer Jezus verkondigd worden en dan kan God in zijn evangelie van hem spreken en hem aanbieden en hem aanprijzen. En dan kan Gods volk van hem spreken en van zijn liefde spreken en van hun liefde tot hem. En het raakt ons niet en het beroert ons niet en we zijn dezelfde en we gaan net heen erdoor. En zo versmaden wij het heil dat in Christus is. Zo laten we de dag der zaligheid voorbij gaan. Is het nog zo met u? Nou, zeg nou eens eerlijk. Voor God kunt u toch niet verbergen. Zeg nou eens eerlijk tegenover de Heer, is het zo? Kan dat evangelie van de Heer Jezus Christus uw hart niet bekoren? Ziet u niets in hem? Ja, u weet dat u hem nodig hebt. U weet dat u, als u zonder hem sterft, verloren gaat. Maar dat is alles wat u weet. En voor de rest, je bent er net zo rustig onder en je gaat net zo vrolijk verder. En er is geen probleem en er is geen moeite. Totdat natuurlijk de problemen en de moeite gaan komen. Ach, als het nog zo is, ik kan het niet veranderen. Ik hoop dat u inziet dat God het moet veranderen en dat dat in uw leven dan de uitwerking mag hebben dat u gaat roepen om een almachtige kracht en een almachtig werk van de Heere. Ik wou dat u het met uw verstand althans begon te zien. En dat u met uw verstand althans begon in te zien hoe dwaas we zijn als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En ik wou dat u het met uw verstand althans begon in te zien hoe groot van goedertierenheid en waarheid de Heere is. Dat hij nog aan mensen zoals u en ik zijn zoon aan wil bieden. Ik wou dat u het met uw verstand althans begon in te zien. Wat een barmhartig God de Heere is die het gezegd heeft en die het nog zegt. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. O, laat toch de dag der zaligheid niet verder verstrijken. Laat toch de Heere in uw leven werken en smeek om dat werk van de Heere. U kunt nog zalig worden. In de eeuwigheid niet meer. Dan bent u het of dan bent u het niet. Maar als u het dan niet bent, dan kunt u het ook nooit meer worden. Nu kunt u het nog worden. Nu leven we hier nog op aarde. En dat is maar een kort poosje. En misschien een heel kort poosje. Maar nu is het nog te krijgen. Nu zegt de Heer het nog. Ik raad u dat gij van mij koopt. Goud. Beproefd komende uit het vuur. Nu zegt de Heer het nog. Waarom weegt gij geld uit? Voor hetgeen niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij. En eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. O, verhard u toch niet langer. Maar neem dat woord zoals God het spreekt aan. En u die deze dingen moogt kennen. Die er misschien niet helemaal in mee kunt komen. En die roemtaal van het geloof misschien niet durft spreken, maar wie er hart toch wel naar deze dingen hunkert en haakt. Wat zult u doen? Wat u zult doen is staan naar meer kennis, staan naar duidelijker kennis. Wat u zult doen is toch ook instemmen met de woorden van onze catechismus. En God bidden om genade dat u het vrijmoedig mag doen en vrijmoedig mag zeggen, onze Heere Jezus Christus. Want die jubel, die mocht wel eens wat meer gehoord worden in het midden der gemeente. Onze Heere Jezus Christus. Wat anders is de zaligheid van de kerk? In wie anders is heil te verwachten? Is hij dan niet het enige, het beste, het rijkste thema voor het gesprek? Is hij niet het zaligste onderwerp voor onze meditatie. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Het voegt u, ja volk des Heren, het voegt u. Zo rijk beweldadigd, opgezocht door Gods genade, ontferming ontvangen, daar gij niet ontfermd waart. Dood waart geen de misdaden en de zonden, maar de Geest heeft u opgezocht en levend gemaakt. De Heere heeft in uw hart gewerkt, de Heere heeft de uitgangen van uw hart op hem en op zijn Zoon gericht. De Heere heeft uw liefde in het hart gegeven voor hem en voor zijn dienst en voor zijn Zoon en voor het lijden en sterven van zijn Zoon. De Heere heeft uw betrekking op die dingen en op die zaligmaker gegeven. Het voegt u met de God getrouw. Scheren heerlijkheid voor al die weldaden te ontvouwen. Amen. Psalm 29, het eerste vers. Mogen wij komen ook aan het einde van deze tweede dienst op deze zondag. En we mogen u danken voor deze dag en voor de gelegenheid ons gegeven om ons nog in uw huis te stellen onder de verkondiging van uw woord. Ja, Heere, gij hebt ons uw evangelie nog doen horen. In al zijn ernst, maar ook zo welmenend. Gij hebt ons dat heil, gij hebt ons die heilsvorst, de Heere Jezus Christus aangeboden. O God, gij doet het ons aan niets ontbreken. Dat mogen we wel zeggen, ja dat moet onze belijdenis wel zijn. Gij hebt ook vandaag nog de arbeid uw liefde willen doen. Gij hebt nog uw heil willen verkondigen. Gij hebt het nog zondaren willen zeggen. Niet alleen dat ze zalig kunnen worden, maar ook zalig mogen worden. Een ieder die tot u komt, zal niet uitgeworpen worden. En gij hebt het gezegd, Heere, dat het u aangenaam is, dat alle die geroepen worden ook zullen komen. Heere, wij bidden van u, bewaar ons voor de zonde, met name voor de zonde van ongeloof, dat we uw woord in de wind slaan, dat we de aangeboden verlossing niet aannemen, dat we het verwerpen en dat we daarom vanwege dat gruwelijke van het ongeloof verloren zouden gaan. Heere, wilt gij door uw Heilige Geest krachtig werken? Wilt gij ogen openen die nu nog gesloten en blind zijn? Wilt gij levendig maken, Heere, wat er neergebogen ligt? Wilt gij armen, wilt gij behoeftigen uit gena uw hulpen ter verlossing tonen? Wilt gij neergebogenen onder de last van hun zonde, zielen die tot u schreien, oog geven voor die zaligmaker en voor wat in hem is. Wilt gij werkzaamheden geven met hem. Wilt gij de oefeningen des geloofs schenken, Heere. Ja, wilt gij geloofsvrijmoedigheid geven om hem niet alleen te zien, maar om hem ook aan te nemen in een waarachtig en levend geloof. Om zo zijn eigendom te zijn en om zo ook te mogen toe-eigenen onze Heere Jezus Christus. Vergeef onze zonden, o God. Alles wat ons aan ongerechtigheid aankleeft, alles wat in spreken en luisteren niet is naar de heiligheid van uw wil. Hoor ons, barmhartige, genadige ontfermer, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen de 118e psalm en daarvan het laatste, het 14e vers, 118 vers 14. Zijn in vrede en ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.